Yes, we zijn vandaag bij het mooiste Bijbelverhaal nummer 7 en dat is het verhaal van Rut, zoals Fokko al had aangekondigd. Een verhaal over een krachtige jonge vrouw in een voor haar vreemd land. En Annelien, je hebt prachtig gezongen, het eerste hoofdstuk eigenlijk uit Rut, waarbij we zien dat Rut en Naomi in een positie zijn gekomen waarin ze elkaar moeten loslaten, maar waarin Rut toch besluit om met haar schoonmoeder mee te gaan. Naomi was namelijk een vrouw die samen met haar man en haar twee zoons besloot om te vluchten naar Moab toen in Israël een hongersnood was uitgebroken. En ze hadden het daar goed. Haar twee zoons die trouwden allebei met de Moabitische vrouw, Orpa en Rut. Maar na verloop van tijd werd de man van Naomi ziek en hij stierf. En of dat nog niet erg genoeg was, ook haar beide zoons stierven in Moab. En toen het in Israël weer beter ging en mensen daar weer te eten hadden, besloot Naomi om terug te gaan naar het land waar ze vandaan kwam. En haar schoondochters die wilden met haar mee, maar Naomi was resoluut en die zei, nee, jullie hebben niets te zoeken in mijn land. Jullie hebben geen man, jullie hebben geen kinderen, jullie hebben geen bezit. Een vrouw als jullie in die tijd heeft geen rooskleurige toekomst voor ogen. En Orpa besluit om terug te gaan naar haar land, maar Rut is vastberaden. Rut wil mee met Naomi. En ze zegt, waar u gaat, daar zal ik gaan. Waar u slaapt, daar zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En waar u sterft, daar zal ook ik sterven en begraven worden. Wat een liefde in het hart van deze jonge vrouw. Om haar vader, haar moeder, haar land te verlaten voor een onzekere toekomst die er niet al te best uitziet. En als Rut dan is aangekomen in het land van haar schoonmoeder, dan lezen we verder hoe het met haar gaat vanaf hoofdstuk 2. En ik lees vanmiddag uit de Groot Nieuwsbijbel. Je mag meelezen in je Bijbel of op het scherm. Nu was Naomi van de kant van haar man Elimelech nog familie van een zekere Boaz, een invloedrijke man. Op een dag zei Rut tegen Naomi, als u het goed vindt, zal ik naar het land gaan. Er is daar vast wel iemand die mij toestemming geeft arend te rapen. Goed kind, zei Naomi. Dus Rut ging naar het korenveld om arend te rapen, achter de maaiers aan. Ze had het geluk dat ze op het stuk land kwam dat eigendom was van Boaz, de man uit Elimelechs familie. Enige tijd later kwam Boaz zelf uit Bethlehem en hij groette de maaiers. De Heer zal jullie helpen. En de maaiers riepen terug, de Heer zal u zegenen. En hij vroeg aan een van zijn arbeiders die toezicht hield op de maaiers, bij wie hoort die jonge vrouw daar? Dat is de vrouw die met Naomi meegekomen is uit Moab, antwoordde hij. Ze vroeg me of ze achter de maaiers aan mocht gaan om arend te rapen. Vanaf vanmorgen vroeg werkt ze hier nu al en heeft zich geen ogenblik rust gegund. Toen zei Boaz tegen Rut, luister eens, je moet niet weggaan om arend te gaan rapen op het veld van een ander. Sluit je maar aan bij de vrouwen die hier werken. Blijf bij hen in de buurt en kijk goed waar de maaiers bezig zijn. Mijn arbeiders heb ik opdracht gegeven je niet lastig te vallen. En als je dorst hebt, ga dan rustig wat water drinken uit de kruiken die zij gevuld hebben. Rut maakte een diepe buiging en zei: waarom bent u zo goed voor mij? Waarom kijkt u naar mij om? Ik ben toch maar een vreemdeling. Ik heb gehoord, antwoordde Boas, wat je allemaal voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. Je hebt je vader, je moeder en je geboorteland achtergelaten om naar een volk te gaan dat je nog helemaal niet kende. Laat de Heer, de God van Israël, je belonen voor wat jij gedaan hebt. Laat Hij je rijkelijk belonen. Bij Hem heb je immers bescherming gezocht. Mijn Heer, antwoordde Rut, u bent wel bijzonder goed voor mij. Ik ben niet eens bij u in dienst en toch stelt u mij gerust door vriendelijk met mij te praten. En toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: kom erbij zitten en eet met ons mee. Doop het brood maar in de wijn. Ze ging bij de maaier zitten en Boas gaf haar geroosterd koren aan. Ze at er zoveel van als ze kon en hield nog over ook. En toen ze weer aan het werk was gegaan, gaf Boas zijn mannen de opdracht: laat haar ook tussen de schoven zoeken en val haar niet lastig. Jullie kunnen haar zelfs een handje helpen door af en toe wat halmen uit de schoven te trekken en die voor haar te laten vallen. Snauw haar niet af wanneer ze die opraapt. En zo bleef Rut tot de avond aren rapen op het land. En toen ze de aren had uitgeklopt, bleek dat ze wel 30 kilo gerst had. Ze nam het mee naar de stad en haar schoonmoeder zag wat ze verzameld had. Rut. We leren Rut kennen als een sterke vrouw. Want ze is vastberaden. Ze is moedig en ze is liefdevol. Maar ergens zien we ook in dit hoofdstuk een kwetsbare kant van deze sterke vrouw. In vers 10 zegt Rut namelijk: ik ben toch maar een vreemdeling. Ik ben toch maar een vreemdeling. En ergens klinkt in die woorden een degradatie door. Alsof ze minder is dan anderen. Misschien voelde ze zich daadwerkelijk wel minder dan anderen. Door haar status als vreemdeling. Of misschien had ze wel door dat anderen op haar neerkeken. En haar minder vonden omdat ze uit een ander land kwam. Boas moet niet voor niks expliciet tegen zijn arbeiders zeggen dat ze goed voor haar moeten zijn, dat ze haar niet mogen afsnauwen, dat ze haar niet mogen lastigvallen. Je bent toch maar een vreemdeling. Is dat ook niet het geluid wat wij in onze tijd zo veel horen? Trump die president wordt over Amerika, mede vanwege zijn standpunten over moslims en Mexicanen. De PVV die in de peilingen maar blijft groeien en wellicht de grootste partij wordt van ons land bij de verkiezingen. Dorpen waarna geruchten over de komst van enkele vluchtelingen, slechts enkele vluchtelingen, hevige protesten uitbreken. Social media die ontploft na elke berichtgeving over vluchtelingen in Nederland. En waarin mensen massaal roepen: eigen volk eerst. Middelbare scholen. Waar scholieren die nog nooit zelf oog in oog hebben gestaan met een vluchteling. Heel hard roepen: laat ze toch teruggaan naar hun eigen land. Oh ja, dat geluid, jij bent toch maar een vluchteling. We kennen dat geluid maar al te goed in onze tijd. In onze cultuur. En Rut weet dat er ook op die manier naar haar wordt gekeken. En natuurlijk, ik begrijp ook dat onbekend onzeker maakt. En natuurlijk, ik weet dat er ook gelukkig in Nederland heel veel goede initiatieven zijn en mensen die omkijken naar hun naasten die hier naartoe gevlucht zijn. Maar ik zie ook dat ons land zich steeds verder verhardt. En ik zie dat de haat in Nederland richting vluchtelingen groeit. Maar wat me misschien nog wel het meeste raakt, is dat elke vluchteling die ik spreek, en dat zijn er tientallen, dat ze zo dankbaar zijn. Dat ze zo vaak benoemen hoe blij ze zijn met Nederland. Dat ze zo verdraagzaam omgaan met al die negatieve woorden die ze naar hun hoofd geslingerd krijgen. Dat ze zich richten op de positieve dingen van ons volk. In de plaats van op de hardheid en de haat. En misschien is dat ook wel de beste houding om in te nemen. En eigenlijk ben ik er ook wel heel blij om dat zoveel vluchtelingen zo dankbaar zijn met wat wij als Nederland te bieden hebben. Maar ergens klinkt er misschien ook wel doorheen. Ik ben blij met wat ik krijg, want ik ben toch maar een vluchteling. En dat zou niet zou moeten zijn. Rut is niet zomaar een vreemdeling. Rut is kostbaar in de ogen van God. God is een God van liefde. En zijn hart is een hart van recht en gerechtigheid. En in de wet had God al bepaald dat er op een goede manier met vreemdelingen omgegaan moest worden. Hij beschrijft in Leviticus 19 vers 9 en 10 dat als de graanoogst wordt binnengehaald, dat maaiers niet al te hard hun best moeten doen. Ze moeten niet al te nauwkeurig werken. Ze moeten niet helemaal werken tot aan de randen. En als er wat graan op de grond valt, dan moeten ze dat gewoon laten liggen. En waarom? Zodat de vreemdeling, zodat de arme het kan oprapen en zichzelf daarmee kan voeden. Het lag al vanaf het begin in Gods hart dat zijn volk, dat zijn kerk om zou zien naar de vreemdeling. God is goed. En we zien dan dat Rut aanspraak maakt op deze wet. En ze gaat naar een willekeurige akker toe. Ze kiest gewoon de eerste, de beste uit. En dan zegt vers 3, wat een geluk had ze dat het de akker was van Boas. En andere vertaling zei, het toeval wilde dat het de akker was van Boas. De ontmoeting tussen Rut en Boas was toevallig. Maar ik geloof niet in toeval. God had Rut op het oog. Rut was kostbaar in zijn ogen en had een plan met haar leven. En Rut en God leidden de weg van Rut naar een bijzondere man van God. Die bijzonder vriendelijk voor haar was. En die haar hele leven op de kop zou zetten. Nee, Rut was niet maar een vreemdeling. Zij was een geliefde van de Allerhoogste. En de vluchtelingen in ons land zijn niet maar vreemdelingen. Ze zijn waardevol in de ogen van God, zoals ook jij waardevol bent voor Hem. De Heer heeft onze gemeente op een bijzondere manier gezegend, met heel veel vluchtelingen. En helaas voor deze dienst met dit thema is de hele groep Syrische vluchtelingen vandaag met de grote bus naar Syrië vertrokken. Daar zullen ze een prachtige tijd hebben. Naar Rotterdam. Ja, niet allemaal. Rotterdam, sorry. En daar zit nog wel iemand. Dus zij zijn niet in ons midden, maar we hebben ook vluchtelingen uit andere landen. Een grote groep uit Iran. En het is bijzonder wat God hier doet. Eigenlijk is het heel vanzelf gegaan. En ergens voelt het ook een beetje toevallig dat ze hier in onze gemeente zijn terechtgekomen. We hebben er nooit beleid op gemaakt, we hebben ons er nooit voor ingespannen. Maar een aantal mensen, in het bijzonder Beroes en Hoda en Noël en Salwa, hebben een belangrijke verbindende sleutelrol vervuld. In vluchtelingen brengen naar onze gemeente. En dingen voor hen faciliteren, zodat zij hier hun Heer kunnen ontmoeten. Iedere maand zijn er diensten in hun eigen taal, waar ze God mogen aanbidden, in hun eigen liederen, en onderwijs uit het woord kunnen krijgen in hun eigen taal. Maar er is ook een diepe visie bij deze groep om onderdeel te zijn van een Nederlandse gemeenschap. Van een Nederlandse kerk. Zeker voor de toekomende generatie. En ik was me er nooit bewust van, maar wat blijkt nu? Dat dit enorm uniek is in ons land. Overal in ons land zijn kerken aan het worstelen hoe ze een goede thuis kunnen bieden voor de vluchtelingen. En vaak staan die groepen los van elkaar. Er zijn mensen die daar kennis van zaken over hebben. Die hebben gekeken naar onze gemeente en waren onder de indruk van wat hier gebeurt. En wij waren ons er nauwelijks bewust van. God is goed voor ons. God zegent ons op een bijzondere manier. En niet alleen op zondag. Want ook via Face-Off komen we iedere woensdag in contact met vluchtelingen. Iedere woensdag gaat er een team van Face-Off naar het AZC Onne. Of ze verwelkomen mensen van het AZC hier in de gemeente. Ze sporten samen, ze eten samen, ze praten samen. En er ontstaan vriendschappen. En ook in Paddepoel, waar verschillende vluchtelingen zijn komen te wonen nadat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen, ontmoeten we verschillende mensen en komen in contact met hen en mogen we ons leven delen. En ik geloof dat dit geen toevallige ontmoetingen zijn. Ik zie dat God ons hierin leidt. Dat God ons in contact brengt met deze mensen. Om het verschil te maken in onze tijd. Om zijn hart van recht en gerechtigheid, zijn liefdevolle hart, te laten klinken. En ondanks dat hier zoveel tientallen vluchtelingen iedere week in ons gebouw komen, kan ik me toch voorstellen dat voor heel veel gemeenteleden de vluchteling nog ver bij hun afstaat. En daarom wil ik vanmiddag een gezicht geven aan de vluchteling. En ze wat dichterbij laten komen. Fatima, Jet en Rasul, jullie mogen naar voren komen. Laten we ze een groot applaus geven. En ook Ramilla, zij zal vertalen voor Rasul. Yes, en dat is natuurlijk best een beetje spannend om voor zo'n hele grote zaal je verhaal te vertellen. En we gaan het ook nog eens in 3 verschillende talen doen. Dus dat is ook best spannend voor mij. Maar we gaan even beginnen in het Nederlands met mijn vriend Jet. En Jet, wil jij vertellen waar je vandaan komt?
Ja, eerste mooi voor iedereen. Ja, ik ben Jet, ik ben 19 en ik kom uit Syrië.
Yes, En waarom ben jij naar Nederland gekomen, Jet?
Ik vind dit een goede land voor mij.
Ja. Waarom moest jij weg uit Syrië?
Ja, eigenlijk het is oorlog, slechte situatie voor ons. En voor mij, mijn familie ook vluchteling in Syrië ook. Wij zijn niet Syrisch. Dan ik moet weg.
Ja, want waar komt je familie vandaan?
Mijn familie komt uit Palestina.
Ja. En wat betekent het om vluchteling in Syrië te zijn?
Ja, het was goed. Want wij hebben dezelfde taal, dezelfde cultuur, dezelfde alles. Maar nog niet.
Nog niet. En wat heb jij meegemaakt van de oorlog in Syrië?
De oorlog heeft alles slecht voor ons gemaakt. Niks goed.
Kun je een voorbeeld geven?
Ja. Voor alles kapot daar eigenlijk. Het is geen probleem, maar heel veel mensen dood. Het is echt niet goed.
Nee. Hey, en Jet, met wie ben jij naar Nederland gekomen?
Ik heb met mijn neef en mijn moeder naar Nederland gekomen.
Ja. Zijn zij hier ook?
Nee, mijn neef in Duitsland en mijn moeder in Denemarken.
Ja. Dus je bent hier alleen?
Ja, alleen. Ja.
Oké, bedankt. En ja. En Fatima, waar kom jij vandaan?
Ik kom uit Jemen.
Uit Jemen. Ja. En hoe oud ben jij?
17.
17 jaar. Ik zou Engels praten. Ja. Als ik eerst verdien zou ik al vergeten. Why did you come to Holland?
Because the war in Yemen.
The war in Yemen. Can you tell something about the war? What's going on there?
Yeah, it was not safe to stay in Yemen with the war.
Why not?
Because a lot of houses was broken, a lot of people was dying.
Dus ze vertelt, het was niet veilig voor mij om in Jemen te blijven. Er is daar oorlog. Een heleboel huizen zijn er verwoest. En heel veel doden vielen daar ook. And so why did you come to Holland?
It's a safe country.
Omdat het hier veilig is, is ze naar Nederland gekomen. And with who did you leave Yemen?
With my father and my mother. And my sisters and brothers.
Where are they now?
I lost them. Mm.
So with who are you here now in Holland?
With my little brother.
Your little brother. Dus ze heeft haar land verlaten met haar vader, moeder, al haar broertjes en zusjes. Maar ze is onderweg het grootste gedeelte van haar gezin kwijtgeraakt. Ze weet niet waar ze nu zijn. En ze is hier alleen met haar jongere broertje. Oké, thank you. En Rasul, we gaan dat met vertaling doen. Waar kom jij vandaan?
Mijn naam is Kishwele, Iran.
Ik kom uit Iran.
Je
doet het niet? Oké. Ik kom uit Iran.
Uit Iran. En waarom ben jij gevlucht uit Iran?
به خاطر شرایطی که تو کشور من هست و آزادی اندیشه فکر کردن و اعتقاد اونجا نداریم.
Hij doet het weer vast. Even omschakelen. Omdat vanwege de gebrek aan vrijheid in onze land en omdat je daar niet je eigen geloofsovertuigingen of meningen naar voren kan brengen.
Ja. Want jij bent christen. Hoe was het om christen te zijn in Iran?
Mamnoa,
dat is verboden, dus je mag niet christen zijn in Iran.
En hoe was dat voor jou om daar dan toch te leven?
Moeilijk vragen.
توی کشور من یا باید ایمان تو انکار کنی یا نباید زنده باشی.
Het is in Iran zo of je je zegt dat je niet christen bent of je gaat dood. Zo simpel is het.
En hoe lang ben je nu hier in Nederland?
تقریبا یک سال و نیم.
Ongeveer anderhalf jaar.
Oké, bedankt. Waar ik dan ook benieuwd naar ben, Jet, hoe ben je in contact gekomen met de Stadskerk VBG?
Ik heb hier gekomen bij Veeshof met sommige aardige mensen. Dicht bij mijn huis, bij Paddenboel.
Ja, Jet was net een week in Groningen en toen zag hij een groepje voetballen en toen dacht hij, ik ga even kijken. En daar waren wij.
Ja, het was de eerste week voor mij in de Groningen.
Ja.
Van 6 maanden geleden.
Ja. Hey, en Jet, jij bent moslim. Hoe is het voor jou om als moslim hier in de kerk te zijn?
De stadkerk. Ik denk, iedereen is welkom hier. Het maakt niet uit wit, zwart, geel, mensen. Ja. Iedereen is welkom.
Super. En hoe voelt dat voor jou?
Ik vind het leuk.
Mooi. Dankjewel. En Fatima, hoe ben jij in contact gekomen met deze kerk?
When I was in Onan, and the assistant said there was a people from Face Off. Then they used to come to Onan every Wednesday to sport with us. Then I met Anurud. En Peter Bos en Joanna en Paul. Then...
Ja. Ja. Dus hij vertelt toen ze in het asielzoekerscentrum in Onne zat. Toen kwam Veeshof iedere woensdag om daar te sporten. En ze is daar in contact gekomen met Anne Rut, Pieter Bos, Joanne en Paul. En are those people important for you?
Yes.
Why?
They are my friends.
They are your friends. And what do you think of this church?
I like it. I think it's nice because with this kerk I can meet my friend.
Ze vindt het hier fijn om te komen in deze kerk omdat ze hier haar vrienden kan ontmoeten. En in de eerste dienst is ook heel mooi als mijn problemen even te groot worden. Dan vind ik het ook heerlijk om hier te zijn, zodat ik even alles kan vergeten wat ik mee heb gemaakt. Dankjewel, Fatima. En Rasul, hoe ben jij in contact gekomen met deze kerk?
In naam je Josie uit Shadatoy Zendegimune.
Dat is een stuk van onze getuigenis van waarom wij eigenlijk hier zijn ook.
Injuri shod ke ma ba'd az zomer vakansie pasal.
Na de zomervakantie van vorig jaar.
Ma raftim toye kilisayi ke toye ustay Onan bud.
Zijn wij naar een kerk gegaan in Onan zelf.
Ba'd ke jalase tamom shod.
Nadat de dienst was afgelopen.
فهمیدیم که ما هیچ چیو متوجه نشدیم.
Zijn we erachter gekomen dat we eigenlijk niks hebben begrepen van de dienst.
اونجا بود که خانمم دعا کرد گفت خدایا ما متوجه نشدیم خودت یه راه پیش پامون بذار تا بتونیم یه جوری ارتباطی با یه کلیسایی که داشته باشیم که بتونیم زبانشون رو بفهمیم.
Gelijk daarna heeft mijn vrouw gebeden en gevraagd van Heer geef ons of laat ons een gemeente zien waar wij wel iets kunnen begrijpen van de dienst.
بعد از تقریبا 5 دقیقه ما که برگشتیم بریم وارد کمپ بشیم.
Toen we terugkwamen ongeveer 5 minuten daarna waren we bij de deur van het asielzoekerscentrum.
Fabien که یکی از اعضای کلیساست دیدیم.
Toen hebben we Fabien gezien, ook lid van deze gemeente.
با خانمم سلام علیکی کرد گفت صلیب تو گردنت مسیح هستین شما؟
Toen mijn vrouw had haar gezien en toen was er een opmerking gemaakt over een kruis in de bij wie eigenlijk? Ik had voor vorige dienst had ik, oh bij okay, andersom. Fabienne had een kruis gezien bij Marzia, de vrouw van Rasul, en die had gevraagd aan haar van God, zijn jullie christen?
بعد اینجوری شد که به ما پیشنهاد داد گفت من دارم میرم الان کلیسای فبخه که اونجا یه خروپ فارسی هست میتونید با هدا و بروز آشنا بشین.
Gelijk daarna heeft Fabienne voorgesteld om aan ons om mee te gaan naar de VBG. Ze heeft tegen ons gezegd van daar wordt in Farsi vertaald voor Iraniërs. Willen jullie mee?
اینجوری شد که ما با این کلیسا آشنا شدیم.
En zodoende hebben wij de VBG leren kennen.
En wat vind jij van de VBG?
نظر خوبی دارم و اینجا خونم شما هم اعضای خانواده‌مون است.
Hij vindt het heel leuk hier in de gemeente. Hij voelt zich thuis en ziet iedere broeder en zuster als familie.
Prachtig, ja. Dankjewel. En Rasul en Jet en Fatima, we willen tegen jullie zeggen, jullie zijn niet zomaar vreemdelingen. Wij houden van jullie en jullie zijn heel erg welkom in ons midden. Dus fijn dat jullie hier zijn. Jullie mogen weer gaan zitten. Yes, en ik wil deze preek eigenlijk afsluiten met drie praktische tips vanuit de houding van Boas naar Rut toe, waarin wij dingen kunnen leren die wij in de praktijk kunnen brengen in contact met vluchtelingen. En het eerste is, allereerst mogen we overvloedig delen. En we hebben al in Leviticus gezien in die tekst dat dat het hart van God is. Deel van je overvloed. Deel ervan uit. En Boas die doet eigenlijk nog meer dan dat de wet van hem vereist. Want hij zegt ook tegen Rut, je mag gewoon drinken uit de kruiken die voor de arbeiders bestemd zijn. En je hoeft niet ergens een beetje achter in het geniep te lopen. Nee, je mag dicht bij ons zijn. Je mag onder ons zijn. Je bent belangrijk voor ons. Hij deelt overvloedig uit. En wat ik het bijzondere daarvan vind, is dat de hongersnood in Israël nog maar net geleden was. Dus Boas had zo goed kunnen zeggen, eigen volk eerst. Het land was nog weer opnieuw in opbouw. Maar Boas begreep het hart van God. En hij was bereid om te delen met de vreemdeling. Als ik kijk naar deze gemeente, dan ben ik ook onder de indruk van de vrijgevigheid hier. Toen ik vorig jaar met een groep op Lesbos was om daar vluchtelingen te helpen die net daar aankwamen met de bootjes uit Turkije, toen mochten wij rijkelijk uitdelen omdat jullie ons als gemeente zoveel hadden toevertrouwd. We konden genoeg eten en drinken kopen voor de mensen die wij ontmoetten en wat wij als team ook aankonden om uit te delen. En als ik kijk naar de open dag die we de afgelopen jaren hebben gehouden, dan zie ik ook dat we niet alleen ons geld willen geven, maar ook onze tijd en onze talenten. Op de open dag die we organiseren voor de stad, zijn de afgelopen 2 jaar ook bussen vol vluchtelingen uit het AZC gekomen om deze dag met ons te beleven. En we mochten overvloedig delen. Ik vind het heerlijk om onderdeel te mogen zijn van deze gemeente. Om samen met jullie te mogen delen in de overvloed die wij hebben. En laten we nooit stoppen om dat te doen. Wat heb jij te geven van je geld, van je bezit, van je eten? Wat heb jij te geven van je tijd? Wat heb jij te geven van je eigen hart. Laten we overvloedig delen. En het tweede wat we zien in die houding van Boas is samen eten. Nou, concreter dan dat kan ik het vandaag niet maken. Ga samen eten. Boaz die nodigt Rut uit bij hem aan de maaltijd. En hij geeft haar zoveel eten dat ze het niet eens allemaal op kan. Zodat ze het weer mee kan nemen naar haar schoonmoeder. Als we kijken in de Bijbel, dan zijn veel momenten van ontmoeting rondom een maaltijd. Het lijkt soms net alsof de eerste gemeente in het Nieuwe Testament haast niks anders deed dan samen eten. Maar het was een moment van elkaar ontmoeten, elkaar in de ogen kijken. Elkaar even echt spreken. Het is zo eenvoudig. We hoeven het niet groter te maken dan het is. Heb jij wel eens iemand uit een andere cultuur bij jou aan tafel gehad? Zo nee, we hebben hier kansen in de gemeente genoeg. Maar als ik soms kijk bij het koffiedrinken in de hal, dan zie ik toch dat we nog allemaal in ons eigen cultuurtje staan koffie en thee te drinken. Stap eens op iemand af. Die komt uit een ander land dan de jouwe. En misschien is de taal een barrière, maar met handen en voeten en lieve glimlachen en pure ogen kom je een heel eind. En als je dan toch al koffie aan het drinken bent met elkaar, vraag die ander dan gewoon, wil jij deze week nog bij me komen eten? Niet een of andere vage afspraak, agenda erbij, plan het gewoon. We kunnen het vandaag nog doen in de hal. Eten is een moment van ontmoeting in elke cultuur. En in Nederland doen we dat meestal maar slechts een half uurtje. Maar in de meeste culturen nemen ze daar heel wat meer tijd ervoor. Laten we een kerk zijn die veel samen eet. Met elkaar, met alle culturen in ons midden. En God gaat daar door zegenen. Samen eten verbindt. En dan de derde les uit het leven van Boaz, uit zijn houding naar Rut, is zegen de vreemdeling. Zegen de vluchteling. En Boaz, dat is een zegenende man. Hij komt dat veld opgelopen en hij roept gelijk, God zij met jullie en God helpt jullie. Ik denk dat het een heerlijk persoon zou zijn om tegen te komen. Je komt een beetje duf de kerk binnengelopen en de eerste die je tegenkomt is Boaz. De Heer zegen jou! Zo'n man was het. Iedereen die tegenkwam, bemoedigde hij met woorden van God. En mensen werden blij in zijn omgeving. De arbeiders roepen terug, de Heer zegen ook u. We mogen leren als gemeente om elkaar veel meer te zegenen. Om woorden van God over elkaar uit te spreken. Om onze handen op de schouders van elkaar te leggen. En te zeggen, joh, God houdt zoveel van jou. God heeft jouw geluk voor ogen. Als God voor je is, wie zal er dan tegen je zijn? Laten we overvloedig zegenen. En laten we ook juist de vluchteling zegenen. Als ze zoveel hebben meegemaakt. Als ze zoveel hebben verloren. Als ze soms zelfs hun eigen familie zijn kwijtgeraakt. Laten wij een kerk zijn die zegent. Laten we zijn als Boaz. Die gewoon in normale ontmoetingen roept. God is met jou. Hij heeft jou op het oog. Ja, Boaz is bijzonder goed voor Rut. En er ontstaat iets bijzonders uit deze twee mensen. En ze trouwen met elkaar en ze krijgen een zoon. En die zoon is uiteindelijk een voorvader van David. En David is de voorvader van Jezus. Als jij goed bent voor de vluchteling. Dan kunnen daar hele mooie dingen uit voortkomen. Amen. Laten we samen gaan bidden. Ja, Vader God, wat houden we van u? En wat houden we veel van uw hart? Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw hart van recht en gerechtigheid. Dank u wel dat u het vanaf het begin in de wet heeft gelegd. Dat wij goed zouden zijn voor elkaar. En Vader, ons gebed is dat mensen die in deze gemeente komen, die in het midden zijn van uw gezin, zich nooit maar een vreemdeling zullen vinden. Of maar een buitenstaander zullen voelen. Maar dat ze zich kostbaar weten in uw ogen, onderdeel van ons gezin. Vader, we bidden dat we uw hart zullen hebben. We bidden dat we zullen zien wat u ziet. En we bidden dat we in onze tijd het verschil mogen maken. Vader, we bidden in de naam van uw Zoon Jezus Christus voor ons land. Als de hardheid en de haat toeneemt. Als de zelfgerichtheid en het egoïsme steeds groter wordt. We bidden, ontfermt u zich over Nederland. En we bidden, maak uw kerk in dit land sterk. Zodat wij een ander geluid kunnen laten horen dan de wereld. Zodat we die boodschap van liefde en genade en kracht mogen laten horen. Vader, we bidden dat u ons gebied vergroot. Dat u onze invloed vergroot. Dat wij een voorbeeld mogen zijn voor onze volksgenoten. En dat we mogen laten zien hoe goed u bent en hoe mooi uw hart is. Heer, we bidden dat deze kerk een sterke aantrekkingskracht mag houden op mensen uit alle culturen. En dat mensen zich thuis zullen voelen. En we bidden dan, Jezus, naar uw wil. Dat we één zullen zijn, zoals u één bent met de Vader. Dat we één zullen zijn in het besef dat wij niet Nederlanders zijn, maar dat we hemelburgers zijn. Dat we behoren tot uw volk, die elke landsgrens overstijgt. U bent zoveel meer dan welke grens ook. U bent zoveel meer dan welk verschil ook. U bent zoveel meer. Daarom verwachten we het van u. Heer, maak ons een kerk die zegenend is. En ik wil eigenlijk gewoon vragen vanmiddag of iedereen die hier in de zaal zit, die is gevlucht. Of dat nou recent is of al eerder in je leven. Maar als je ooit in jouw leven bent gevlucht, of je dan even zou willen gaan staan. Je ooit bent gevlucht, dat je mag gaan staan. En het zijn dus nog veel meer dan deze mensen, maar het lijkt me zo mooi als wij deze mensen vandaag zegenen. Dus ik wil vragen, mensen eromheen, ga ook staan en leg je handen op deze mensen neer. Om ze te zegenen, om voor ze te bidden. Spreek de woorden van God maar over ze uit. Ja, Vader God, we danken u voor deze broers en zussen. Dank u wel dat u ze gebracht heeft naar Nederland en dat u ze gebracht heeft in ons midden. En Jezus, we bidden dat u komt met uw liefde, dat u geneest in hun harten. Wat ze mee hebben gemaakt, waarin ze beschadigd zijn. Misschien ook wel door woorden van onze volksgenoten. En wij willen dat vergoeden. Wij willen uw woorden over ze uitspreken. Want jullie zijn zeer geliefd. Jullie zijn zo kostbaar in zijn ogen. Jullie zijn zo welkom in ons midden. Je bent onze broer. Je bent onze zus. Wij houden van jullie. Je bent niet zomaar een vreemdeling. Je bent niet toch maar een vluchteling. Nee, je bent kostbaar voor God. En je bent kostbaar voor ons. Wees gezegend in de prachtige naam van Jezus Christus. Hij omgeeft je. Hij beschermt je. Hij heeft jou lief. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen.